interne keuken.
Dag Annelien de Bonte, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent huisarts. Dat wil zeggen dat jij ooit de eed van Hippocrates hebt gezworen.
Ja.
Klopt,
ja,
hè?
Ja.
Wat is dat precies?
Dat is vooral een beetje een ritueel en een gebruik. Maar het komt erop neer dat die tekst van de oude Hippocrates over het goede handelen in de geneeskunde, dat we die ook aan het begin van onze loopbaan nog een keer uitspreken. En die begint met, in het Latijn dan, ik heb geen Grieks geleerd, maar in het Latijn begint hij met primum non nocere, voor eerst zult gij niet schaden.
Ah ja, dat komt nog voor het feit dat je als dokter belooft om mensen te helpen. Je moet eerst en vooral niet schaden.
Het is toch het eerste belangrijke stuk. Misschien heeft het nog een aanloop, die ben ik dan vergeten. Maar het eerste belangrijke stuk is, bovenal,
zult
breng
geen
schade toe.
Berokkenen. Ja. Je zit hier omdat je die eed gebroken hebt. Je doet namelijk aan pensioensparen.
dit is een jaar.
Dit wordt ingewikkeld, hè?
Ik dacht dat het over euthanasie ging gaan.
Nee, het gaat over pensioensparen.
Ja, wij artsen, wij staan in een moeilijk daglicht.
Deze dagen wel, ja. En dan komt dit er nog eens bij.
Ja,
Is het probleem met pensioensparen?
Tot overmaat van ramp. Wel, eigenlijk, om het helemaal juist te zeggen, is het zelfs niet het pensioensparen waar ik het over had, maar over het pensioen in de tweede pijler. Om kort te schetsen voor de luisteraar hoe dat in elkaar zit. Ik heb daar ook een tijdje over gedaan.
We gaan
om
nu het pensioenstelsel even uitleggen. Koen, zet u schrap. Ik krijg al hoofdpijn, ik zie het. Je hebt vier pijlers. De eerste pijler
is de sociale zekerheid. Ja. Dat is eigenlijk de solidariteit tussen generaties. Mensen betalen die vandaag werken, betalen een bijdrage die ook vandaag wordt gebruikt om gepensioneerden uit te betalen.
Ja, dat is wettelijk pensioen.
Ja, dat is het wettelijk pensioen. En dat zijn geen potten, dat zijn geen investeringen. Dat is gewoon
we
noemen dat PSU. You go, ja. Maar ik heb het over de tweede pijler, want wat blijkt in heel veel landen en ook in België is die eerste pijler niet voldoende. Voor de meeste mensen niet.
Met dat wettelijk pensioen kom
eigenlijk
je er
voor
niet.
Niemand, nee. En dus is er een pensioen dat je opbouwt tijdens je loopbaan, een aanvullend pensioen, dat heet de tweede pijler. En ofwel is dat jouw werkgever samen met een deel van... dat is altijd een gedeelde bijdrage, werkgever-werknemer. Maar als je zelfstandige bent, dan moet je daar zelf voor instaan.
Ja, moet je gewoon sparen. Geld in de pot stoppen.
Voilà.
En een huisarts.
En een huisarts wel. En dat is het wat bijzondere voor huisartsen en artsen in het algemeen. En zelfs nog een heel aantal andere zelfstandigen in de zorg, die hebben ook een soort van werkgeverspensioen. Als zij de conventie onderschrijven, dat zijn de tarieven die het RISIF afspreekt met de mutualiteiten en alle artsen. Dus als je aan die honoraria houdt, dan krijg je als een soort beloning daarvoor, als een incentive van het RISIF, een jaarlijkse premie die je kan investeren in pensioen, aanvullend pensioen of gewaarborgd inkomen.
Mm-hmm. Ja.
En over dat geld heb ik het. En dat is wel belangrijk, want dat gaat over enorme potten met geld. Alleen voor zorgverleners in Vlaanderen, en daar zijn ook een aantal andere zelfstandige beroepsgroepen bij, apothekers, kinesisten, die krijgen van het RISIF aan dat soort premies 200 miljoen per jaar. Dus over zo'n volume gaat het.
Ja, ja.
En daar was ik op een bepaald moment wat beginnen uitzoeken van ja, dat was eigenlijk in een fase waarin ik een nieuwe praktijk aan het oprichten was met een collega. En wij waren dus ook onze financiën aan het doorlichten. En toen hadden wij beslist van ja, we gaan voor de aankoop van onze praktijk aankloppen bij een bank die een beetje aansluit bij de principes die we met deze praktijk willen huldigen, zal ik maar zeggen. We hadden een soort visietekst gemaakt. Van deze rol willen wij spelen met onze huisartspraktijk in onze stad. En we zochten een bank die daar enigszins bij paste. En dat hebben we nog kunnen vinden voor de financiering van ons pand. Maar toen begon ik ook eens mijn andere financiële middelen door de scanner te halen. Ik moet zeggen dat ik, dat was zo'n beetje mijn periode van financieel ontwaken. Ik heb toen veel gelezen over de financiële crisis, maar ik was ook veel aan het lezen over andere dingen die me wel bezig hielden, zoals klimaat, biodiversiteit, milieu, samenleving, allerlei grootse onderwerpen. Ik vond dat heel interessant. En ik zag op de duur de puzzel passen.
Dat in die pensioenkas gaat, wat gebeurt daarmee?
Ja, omdat ik echt ook zag dat er een link is tussen de dingen die ik in mijn praktijk in de levens van mensen zag fout gaan en de dingen die ik zag fout gaan met klimaat en milieu en ons financieel-economisch systeem. En dus het was een beetje een natuurlijke reflex op dat moment bij die nieuwe praktijk. Van ja, hoe zit dat eigenlijk met mijn geld? Dan doe ik daar ook aan mee. Huh? Zit ik ook dingen te financieren met mijn bescheiden reserves? Hè? Ik mag dat niet overdrijven, maar zit mijn geld daar ook in?
Ja, en dus zo ja, kan ik dat veranderen. Je belt naar je pensioenverzekeraar en je vraagt zich dat pensioengeld, ja. Wat doen jullie er allemaal mee?
Ja. Inderdaad, dat heb ik eigenlijk gedaan. Ik heb proberen zoeken mijn pensioenfonds. Van
je voelde al nattigheid. Je dacht, wellicht schend ik de eed van Hippocrates door te participeren.
Ja,
in dat pensioen.
De meest gruwelijke dingen waar dat geld wordt ingestoken.
Ja, het is echt zo, hè, follow the money. Als je dingen ziet gebeuren in de wereld die je niet wil, follow the money. En wat blijkt dan? Dat eigenlijk door hoe dat ons geld en economisch systeem in elkaar zit en hoe dat die beurzen werkt, dat eigenlijk al die middelen en al die banken en al die verzekerings- en pensioenproducten, die zitten allemaal in dezelfde indexlijstjes van beursinvesteringen. En dus ook in dingen die je niet wil, zoals wapens, ook in fossiele brandstoffen, ook in dingen waar ik toen al van dacht, ja, dat is gewoon geen verstandige investering. Voor de toekomst.
Ja, en dat is het punt waarop je denkt.
Schalieolie of zo. Hè?
Ja, schaliegas heet dat zeker. Hè?
Dat bestaat is ook olie in wat... ja, schalieolie en schaliegas bestaat allebei.
En daar moeten ze het halve milieu voor kapot maken om dat te kunnen ontginnen.
Ja, niet het hele, ja.
Ja. En jij beseft dus op een dag, ja, maar wacht, die banken die steken mijn geld in dat soort bedrijven. Mm-hmm. En dus breng ik schade toe aan de rest van de wereld. Mm-hmm. Je hebt dat aan veel mensen verteld. Mensen schrikken eerst om te beginnen, hè?
De meeste mensen staan daar vooral helemaal niet bij stil, denk ik.
Ja.
Ik heb er nog nooit over nagedacht.
Wacht, is het zo dat elk pensioenfonds investeert in dingen waar Hippocrates...
Het is eigenlijk nog...
Wat niet meer eens zou zijn.
Het is eigenlijk nog erger. Het is eigenlijk nog erger. Het is super moeilijk om het te weten te komen.
Ah, ja, ja, ja.
Dus transparantie is mijn eerste pleidooi.
Ja, daar ben je mee begonnen, met te gaan vragen. Van, waar steken jullie geld in?
Ja, en op dat vlak zat ik dan bij een pensioenfonds die het behoorlijk goed deed. Dus ik heb dat portfolio uiteindelijk in een jaarverslag kunnen vinden van de stand van zaken van dat jaar. En dan ben ik daarmee naar Fairfin gegaan, een NGO die gespecialiseerd is, of die zich toelegt op een duurzamer en meer rechtvaardig financieel systeem. En die dus ook heel veel... weinig verkwikkelijke praktijken in die sector aan het licht brengt. En die dus ook veel meer dan ik zelf had, dat lijstje van portfolio kon afgaan en zeggen, wow, dat bedrijf alarm, dat bedrijf alarm, dat bedrijf alarm. En dus mijn eigen pensioenfonds stond ook vol bedrijven.
En jij denkt, ik wil daar niet aan meewerken? Ik begin gewoon mijn eigen pensioenfonds.
Dat was mijn eenvoudige redenering op dat moment. Van, bon, ik,
maar er bestaan toch ethische pensioenfondsen? Nee?
Nee.
Bestaat niet.
Nee, die zich echt als dusdanig profileren. Nu, de vraag is of dat moet. Hè. Alle pensioenfondsen moeten ethisch zijn, punt. Ethiek is geen hobby voor gemotiveerde mensen en al de rest hoeft daar niet aan te voldoen. Dat is hoe het nu geworden is. Hè. Het is met ethische financiële producten zo, maar het is ook met voeding zo. Hè. Het moet al... Het label is altijd, of de, hoe moet ik zeggen, de extra moeite is altijd voor degene die het gewoon eigenlijk goed willen doen. Al de rest mag.
Maar ja, dokter De Bonte, u en ik weten, zo werkt de wereld niet. Hè? Een pensioenfonds moet veel geld opbrengen, dus zoveel mogelijk, om pensioenen te kunnen uitbetalen aan de mensen.
Ja, dat is hun meest gehoorde argument. En ja, terecht, hè? En die, dat is ook interessant om te zien. Die mensen zijn daar ook echt van doordrongen. Dat heet hun fiduciary duty. En uw fiduciary duty is eigenlijk uw plicht als goede huisvader om als pensioenbeheerder te zorgen dat dat geld ten eerste in stand wordt gehouden en ten tweede een beetje groeit, zodanig dat het corrigeert voor inflatie.
Je mag het geld van je klanten niet verspelen.
Voilà. En wij moeten zorgen dat als onze mensen met pensioen zijn, dat die dan voldoende hun koopkracht kunnen garanderen.
Dat is een soort eed van Hippocrates voor pensioenverzekeraars.
Juist, ja. En dat nemen zij heel ernstig. Maar in mijn ogen zijn wij op een punt gekomen met onze wereld en onze samenleving, dat we de volgorde aan het omdraaien zijn. Daarmee bedoel ik, om het simpel te zeggen, ik vind het heel tof als ik de dag dat ik met pensioen ga, dat er een potje koopkracht voor mij klaarstaat. Ja. Maar ten eerste zou ik nog wel graag willen dat er tegen dan een leefbare planeet beschikbaar is. En als wij dus dat geld verdienen op een manier die zo fundamenteel schade toebrengt aan die leefbare planeet, mm-hmm. dan moeten we echt die manier van rendement halen in vraag stellen.
Ja.
En dat, op dat punt zijn we gekomen. Daar zijn we eigenlijk al grondig in het rood aan het gaan.
Dus begint als je pensioengeld in fossiele brandstoffen steekt bijvoorbeeld, dan help je de wereld om zeep tegen dat je op pensioengeld.
Ja, het is dat. Ja. En dus in Nederland bijvoorbeeld, en ik kijk eventjes naar de professor die mee aan tafel zit uit Nederland. Professor Pleij. Daar heb ik al andere geluiden gehoord. Daar hoor ik wel pensioenbeheerders die zeggen... Ja. Wat heb ik aan een goed pensioen als ik straks met een gasmasker over straat moet?
Ik zat al een beetje op het puntje van mijn stoel. En met grote instemming over gehoord wat je allemaal vertelt. Werkelijk. En ook heel duidelijk. Dus er is veel onduidelijkheid in deze wereld. Hè? Schimmigheid. Moet ook erg doorbroken worden. Er wordt in Nederland veel reclame gemaakt. Bijvoorbeeld ook door banken. En met name één bank. Dat zij zich aan dit systeem helemaal onttrekken. En je geld veilig beheren. En je pensioengeld en noem maar op. Die maakt veel reclame op radio en televisie. Ik weet niet... Ze maken een zeer betrouwbare indruk, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb dat niet nagelopen of ik heb dat niet gecontroleerd. Ja. Ik neem aan dat er mensen zijn in Nederland die dat wel doen. Er is ook bij de media zijn er mensen die daar erg bovenop zitten, ook met voedsel en zo. Dus, en die bank is er al een tijd. Daar lenen zich bekende Nederlanders ook voor, die belangeloos dan ook zeggen van hier wordt je geld zo besteed, geïnvesteerd als jij dat wilt. Hun rendement is wat minder duidelijk, maar... is dat niet hier? Dat er ook stukken in. Want dat is niet de
dat
enige, hoor.
Dat proberen uit andere. Te zoeken, hè?
Ja, in de bankensector hebben we er een paar. Nu, met een paar is het ook echt gezegd.
Ja, maar in pensioenen...
En dan zijn er binnen... Je ziet altijd, als er zo één speler ontstaat die voortrekker is, dan beginnen de anderen ook wat hun best te doen. Ja, een deel daarvan is façade en greenwashing, maar een deel is ook echt. Het is ook zo, het is altijd genuanceerd. Wat ik heb geleerd in dat project is, er zijn binnen elk bedrijf en binnen elke pensioenvoorziening en verzekeraar, zijn er mensen die wellicht die link zien en die dat anders zouden willen. En ik vond het enorm bemoedigend om te merken dat het wel belangrijk is om als klant dan op te staan om die mensen meer slagkracht te geven.
Ja, de mensen die het
die
goed menen binnen de bank. Of
ja, goed, het is niet dat die anderen het slecht menen. Dat is altijd super... Het wordt super moeilijk als dat zo echt een moreel debat wordt. Maar een aantal dingen, een aantal data... liggen nu toch wel helder op tafel. Dat wij niet meer moeten investeren voor een toekomst van binnen 30, 40 jaar in fossiele energie, dat is nu toch werkelijk zo klaar als een klontje. Daar is nu toch geen wetenschappelijke discussie meer over. Enfin, voor zover wetenschap gaat nooit tot zekerheid, maar we zitten aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid daarmee.
Daarover
moeten we toch niet meer discussiëren.
Maak je niet zorgen over die populistische partijen die nou juist op dit punt hard binnenkomen in Nederland?
Ja,
en die zeggen, dit is wetenschappelijke flauwekul, onzin, keihard, ordinair, vulgair, dat ontkennen en een vrij grote aanhang krijgen. Die zeggen, dit is allemaal maar bangmakerij en dat klopt niet. En dat is toch een vrij forse kracht ook in de politiek in Nederland.
Ja. Ja, maar dat is ook een forse kracht in onszelf als mensen. Wij zijn keien in cognitieve dissonantie. Wat ons niet goed uitkomt, dat geloven we liever niet. Ja. En dan vinden we echt kei tof als iemand anders dan zegt, ja, maar dat is niet waar, het zal zo'n vaart niet lopen. Ja. Dat is niet juist.
Maar goed, milieu, allemaal goed en wel. Laat ons gewoon aan het geld denken. Professor Pleij zei het er net al, het rendement van zo'n dingen.
Ja.
Kan je een duurzaam pensioenfonds maken dat toch veel geld opbrengt?
Het antwoord daarop is heel ingewikkeld, maar het is in ieder geval zo dat de fondsen die vandaag bestaan, die duurzaam heten en waar je ook van kan zeggen, die respecteren echt een aantal minimumnormen, die doen het financieel even goed en zelfs beter, vooral op de langere termijn, dan de niet-duurzame. Dus die mythe van duurzaamheid kost geld, dat is in die zin, als je kijkt naar die fondsen, is dat absoluut niet waar.
Ja.
Aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat wij een heel deel van de opbrengst van ons geld, of een heel deel van de effecten van ons geld, zijn niet wat we noemen gematerialiseerd. Dus worden niet vertaald in een financieel resultaat. En om het ook weer simpel te zeggen, mocht vandaag de schadelijke effecten van gas en olie en andere fossiele brandstoffen gematerialiseerd zijn, dan was dat al onbetaalbaar. Dan was het al volledig
als
uit de markt
als je die zou doorrekenen.
Juist.
Ja.
Stel
dat je nu meer rendement hebt, al dat geld ga je nodig hebben om de gezondheidsproblemen achteraf op te lossen.
Ik wil geen verzekeraar zijn, hè, in een tijd van klimaatcrisis. Werkelijk niet. Hè. Ik wil het niet moeten betalen. En dat komt eraan. Hè. Dat komt er echt aan. En ik wil mijn geld daar niet in hebben. Dat is gewoon helemaal niet verstandig.
Oké.
Dus ja, is dat rendement minder goed? Het probleem is dat we niet alle schade meerekenen in het rendement, maar later krijgen we die rekening wel gepresenteerd, en zeker op collectief niveau.
Ja.
Dus het kan zijn dat bepaalde partijen daar nu nog heel rijk van worden en veel geld van opstrijken, maar uiteindelijk gaan wij wel als mensheid, als groep, en dan spreek ik nog van alle andere creaturen met wie we deze planeet delen, ja, die betalen wel de prijs.
Voor de kosten opdragen.
Nu al, ja.
Ja, externaliteiten heet dat, hè?
Externaliteit, ja.
Dat is het, wat is dat? De milieuschade? Niet zozeer dat je die dan zou moeten vergoeden, maar stel dat er schadeclaims zouden komen.
Ja. Ja, externalities is het woord dat wordt gebruikt voor zo onvoorziene omstandigheden die ons plots ineens wat geld kunnen gaan kosten. Zoals een olieramp, maar bijvoorbeeld ook een staatsgreep, waardoor plots een bedrijf in een bepaald land zijn activiteiten niet meer kan doen zoals gepland waren. Dat zijn externalities. En daarvoor moet een financieel bedrijf altijd ook wat reserves aan de kant hebben om schadeclaims op te vangen. Maar je kan nu natuurlijk niet meer spreken van een externality. Zoals de toestand van de planeet nu is geen externality meer. Dat is een existentiële bedreiging. En zonder te willen doemdenken. Hè? Want ik denk echt dat we dat nog kunnen oplossen. Maar we moeten wel heel ernstig zijn over welke kaarten er op tafel liggen en waar we voor staan. Ja. Als we daar, en dus die cognitieve dissonantie waar veel populisten op surfen, dat is misschien de grootste intelligentietest waar wij voor staan als mens in de 21ste eeuw. Dit is ons eindexamen van samenwerken. Om mijn collega Dirk van Duppe eer aan te doen. Wij zijn als mensen super samenwerkers. Dat is wat onze soort sterk heeft gemaakt op deze planeet. Wat heeft gemaakt dat wij aan zet zijn. Dat we ook een heleboel om zeep hebben kunnen helpen. En nu komt ons eindexamen van gaan wij hier in het gemeenschappelijk belang de beste beslissingen kunnen nemen? Of kunnen we dat niet? Maar dan is het ook...
Ja. Oké, okay, tijd voor actie. Ik zei het er net al, u heeft geprobeerd om een eigen pensioenfonds op te richten.
Ja, dat was het idee.
Dat is tot nader
orde
nog altijd niet gelukt.
Nee.
Waar is het vastgelopen?
Ik ben uiteindelijk gaan aankloppen bij Fairfin, een NGO. En wij hebben... Ja, ik had toen echt het idee van, als dat fonds dat wij willen niet bestaat, kan het dan zo moeilijk zijn om dat op te richten?
Ja,
een fonds dat investeert in gezondheid.
Je hebt geld nodig, je moet aan iedereen vragen, steek geld in de pot.
Voilà.
En je moet dat gewoon uitgeven aan bedrijven die geen...
En je moet dan, iemand vinden die een investeringspolicy wil respecteren die jij mee opstelt en die gaat over in essentie gezondheid en welzijn in brede zin. Dat was mijn idee.
Mm-hmm.
Wat al bleek, is dat er een heel eigenaardige regel van toepassing is, een eigenaardige wet, die geldt voor die RESIF-contracten waar ik het daar straks over had, aanvullend pensioen voor zelfstandigen in de zorg. En die wet die stelt dat als je van aanbieder wil veranderen, dat je reserves niet mag meenemen of je betaalt daarop een fiscale penalisatie van 33%.
Dus een boete. Niemand doet dat, ja. Dus al het geld dat je al hebt opzij gezet voor je pensioen, als je dat wil verkassen naar een ander pensioenfonds, betaal je 33% boete.
Nu
dat
vind
doet
ik het,
geen mens dus.
Dat doet geen mens.
Nee.
En nu vind ik het perfect legitiem dat als je een pensioencontract voortijdig leegmaakt om dat geld te gebruiken, dan moet je belasting betalen, want dat is gefinancierd met belastinggeld.
Je had beloofd dat je het lang ging vastzetten.
Voilà. Maar als je dat tot de laatste euro herinvesteert in een contract met juist dezelfde bedoeling, dan zou dat niet mogen. Hè?
Ja.
En we hebben een hele strijd geleverd om van energieleverancier makkelijk te kunnen veranderen.
Mm-hmm.
Nu begrijp ik dat je niet elk jaar van pensioenfonds kan veranderen, omdat dan, wat ga je dan doen, is het korte termijn denken stimuleren. Hè? Want dan ga je fondsen motiveren om elk jaar een fantastisch rendement te kunnen tonen, maar niet op de lange termijn te redeneren.
Ja, ja.
Dus dat zou ook een fout signaal zijn. In die zin begrijp ik dat die mobiliteit van
die
middelen niet, dat die wat beperkt is. Ja. Maar dat je nul keer weg kan, is natuurlijk een ramp. Dat geeft eigenlijk vrijgeleide aan...
Daar zit je dan vast voor de rest van je leven.
Aan zo'n groepje. Ja, je kan weg. Je kan met het nieuwe geld bij een nieuw fonds beginnen sparen. Dat kan je wel doen.
Ja.
Dus dat hebben we dan eens uitgerekend. Stel dat we met een groep mensen met nieuw geld beginnen. Maar dan is het zo moeilijk om aan voldoende startkapitaal te komen. En dan kon ik met mijn halftijdske bij Fairfin niet de communicatie op poten zetten om genoeg mensen te verzamelen.
Ah ja, want je was er echt zo doorgebeten dat je huisartspraktijk halftijds in de steek heeft gelaten om
dat
pensioenfonds op poten te zetten.
Ja. Ja, en zelfs meer. Ik ben uiteindelijk zelfs uit de huisartspraktijk gegaan, omdat ik blijkbaar echt een projectenmens ben en dit heel graag deed.
Gebeten.
Bankier geworden.
Ja.
Nee, daarom geen bankier geworden. Dat kunnen andere mensen veel beter, maar het is... het was wel interessant om als buitenstaander in die sector rond te wandelen en te proberen snappen hoe dat werkt. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we bij Fairfin dan gezegd, ja, dus een nieuw fonds oprichten. Bovendien, vanuit een NGO een fonds oprichten was al een lastige insteek. Dat heb ik gaandeweg ook gemerkt. Ja. Het is moeilijk om arbiter te zijn en dan mee te gaan voetballen. Dus hebben we gezegd, we gaan de bestaande aanbieders die er zijn. Tot mijn verrassing waren er ook een aantal echt die zich oprecht geïnteresseerd toonden om hier aan mee te werken. Die zeiden, wat je zegt, maakt een punt, dat houdt steek.
Om hun duurzamer te maken.
Ja.
Iets wat u dan moet uitleggen, is het proportionaliteitsbeginsel. Dat is een moeilijk woord, maar dat is eigenlijk wel iets heel interessants. Wat is dat precies?
Dat is de grootste dooddoener die ik vanuit de financiële sector naar mijn hoofd heb gekregen in heel dat verhaal. Want wat zij eigenlijk zeggen is, dokter, voor zoveel klanten als jij kunt verzamelen die een duurzaam fonds willen, voor zoveel mensen zullen wij dat maken. Dus als jullie dat willen, graag. En mobiliseer gerust veel mensen voor duurzaamheid. We zijn daar grote voorstander van, dus als die dan komen kloppen, dan zullen wij dat maken.
Wij voor u een duurzaam fonds maken.
En eigenlijk is dat dan zoals met de groene stroom. Hè. Het is niet dat die elektriciteit die je dan bij Elektra wel koopt, die groen heet. Het is niet dat net dat elektron door een zonnepaneel is opgewekt, maar dat is voor zoveel mensen die een groen contract hebben, zoveel groene stroom.
Dus het idee is, als ze naar vragen, dan gaan we het doen. En als ze niet naar vragen, dan gaan we niet naar omkijken.
Voilà. Dus inderdaad, dat proportionaliteitsbeginsel impliceert in feite dat de aanbod vraaggestuurd is. Mm-hmm. Hè? Dat duurzaamheid vraaggestuurd moet zijn. Wat blijkt, Koen is er het beste voorbeeld van, mensen hebben geen enkele zin om daarmee bezig te zijn. Ja. Vragen dan niet.
Dat heb ik daarnet bij de koffie bekend.
Ja, maar dat is
niet dat het mij niet interesseert, maar ik ben daar niet mee bezig.
Je wordt daar moe van.
Ik ben een administratieve onnozelaar.
Ja, dat is waar.
Ja. En werkelijk met alle begrip, maar daardoor, wat je dus doet, is je vertrouwen wegschenken aan zo'n aanbieder en zeggen, doe jij het maar. Ja. Wat blijkt als zo'n aanbieders fondsen verkopen? Eender welke beleggingsfondsen. Hè, mensen gaan naar hun vertrouwenspersoon bij hun bank en willen beleggen. Mensen kopen wat die vertrouwenspersoon op tafel legt en presenteert als het beste.
Blind vertrouwen.
Maar ja, natuurlijk. En dat heet ook, en dat is op allerlei menselijke mechanismen gebaseerd die heel begrijpelijk zijn. Mm. Maar wat toont alle onderzoek? Dat dus aanbod gestuurd is. Ja. Dus proportionaliteit is bullshit.
Ja, dat is enerzijds God geklaagd, anderzijds is er ongelooflijke buitenkans natuurlijk. Want dat wil zeggen, als ik ga aankloppen en daarom vraag, dat de bank of het pensioenfonds het gaat doen. En dat ze gaan wakker worden.
Het is zeker zo dat ze absoluut gevoelig zijn voor die vraag en voor die argumenten. Want ook al zit je in een enorme machtsverhouding ten opzichte van een financiële instelling, dat moeten we echt eerlijk over zijn. En hoe groter de instelling, hoe duidelijker je voelt.
Je zou kunnen zeggen, val doodgauw op een ander. Laat ons gerust.
Ja, en toch, er is één ding waarmee je ze wel echt kan raken en dat is reputatieschade.
Ik ga het op de radio vertellen.
Ja.
Daarom zit hij.
Nee, want dat is tegelijkertijd ook een heel, dat is een beetje een vies wapen, maar het is wel het enige wat we hebben.
Ja.
En zeker als het gaat over die dingen waar we zoveel gegevens hebben, dat het gewoon moet gebeuren, waar elke wetenschappelijk betrouwbare bron zegt, dit moeten we nu doen, dan moeten we wel echt een beetje de mensen gaan blamen die het niet doen.
Ja.
En ik vind dat de proportionaliteit, dat we die moeten toepassen aan de andere kant van de tafel, namelijk bij die aanbieders die producten maken, mm-hmm, in verhouding tot de impact die zij kunnen hebben op de samenleving, net zoveel verantwoordelijkheid moeten zij nemen ook. En daar moeten we ze op aanspreken, dat vind ik echt. Hè. Zo groot als hun impact kan zijn, zo groot als hun potentiële invloed kan zijn, zoveel inspanning moeten zij ook doen.
Ja.
En dus zeggen van, als de burgers het vragen, dan maken wij dat door, op maat als je wil.
Ja. Daar word je juiste moe van, hè, Koen?
Van dat te moeten gaan.
Van dat moeten gaan vragen.
Ja, maar
er is een website en die heet duurzaampensioensparen.be.
Ja. Duurzaampensioensparen.be.
Ja, voilà, daar staat de modelmail al op, waarin je aan je pensioenfonds kan vragen, zeg, waar zijn jullie mee bezig, stuur mij eens het jaarrapport.
Maar het gaat verder dan dat pensioenfonds. Hè. Heel het verhaal van ethisch consumeren, mm-hmm, is vraaggestuurd. Ik moet dat niet alleen voor mijn pensioenfonds doen. Ik moet dat voor alles doen.
Ik wou dat namelijk ook zeggen, want niet dat Koen hulp nodig heeft. Maar
dat is niet vraaggestuurd, het is aanbod gestuurd.
Het is een heel
aanbod gestuurd moeten zijn.
Maar het gaat niet alleen over pensioen, het gaat over hypotheek, het gaat over eten, het gaat over
alles.
Dus de nieuwe ethiek. En om nu te vragen aan bijna gepensioneerden en fors gepensioneerden als ik, om te zeggen, jullie moeten nu activist worden en op al die terreinen, dat is in in theorie geheel juist. Ja. En ook, maar is niet reëel om te denken dat je... Hè, nee. We kunnen wel wat doen, zo nu en dan, maar... Ja, als
maar nee, maar dat is net mijn argument. Dus dit gaat verder over het... gaat alsof dat het vraag gestuurd is, en dat is niet zo. Het is aanbod gestuurd.
Maar het is een soort hete aardappel en iedereen schuift hem door.
Juist, maar dat is altijd zo bij een groot en moeilijk probleem. Daar voelt niemand zich persoonlijk verantwoordelijk om dat op te lossen. We denken altijd, ja, maar nee, de overheid, ja, maar nee, de bedrijfsleven, ja, maar de andere, ja, maar de consument. Ja. En dus niemand begint eraan, aan dat kluwen. Terwijl ik denk dat we echt... Wij moeten één draadje vastpakken, maar zo'n financial die 70 miljard beheert, die moet 100 draadjes vastpakken in dat kluwen.
Iemand moet het doen, af en toe een rare huis.
Ja, maar die zijn er toch inmiddels ook wel. Jij bent ook wel heel veel.
Maar hoe ver sta je ondertussen? Want je was op zoek naar een concrete oplossing voor jouw eigen pensioenprobleem. Ja. Waar zit jouw geld ondertussen?
Mijn geld slaapt bij de vorige aanbieder.
Je mag dat niet zeggen, want dat is reclame op de radio. Nee. Dat mag niet op de openbare omroep.
Nee, ik heb ook niet gezegd. Dus mijn geld slaapt daar. Kan ik daar voorlopig niet weghalen? Dat heb ik geprobeerd, maar dat gaat niet.
Maar
onder andere, een deel van die portefeuille zit dus in de Cayman-eilanden en op Panama. En ik denk niet dat dat in een koekjesfabriek op de Cayman-eilanden is. Dus het gaat iets anders zijn.
Ja, ook dat nog.
Ja, ook dat. Ja, maar werkelijk alles wat wij niet willen, zit weerspiegeld in die portfolio's.
Wacht, we gaan proberen om niet depressief te eindigen, maar hoopvol.
Ja.
Maar daar moeten we nu stoppen.
Nee. Dus ik werk nu niet meer bij Fairfin, omdat ik te veel zin heb om te gaan voetballen. In plaats van arbiter te zijn.
Ah ja, beeldspraak.
We dachten letterlijk.
Van de dokterspraktijk. Nee. Ik ben echt heel slecht in voetbal. Maar dus ik ben nu aan het onderzoeken wat wij kunnen doen om dat nog een stap verder te brengen. En de twee dingen die ik aan het uitzoeken ben, is ten eerste zijn er twee financiële aanbieders overgebleven aan dat project die echt zeggen, we willen hier stappen verder inzetten en we willen daarin nog met jou samenwerken. Mm-hmm. En dus daar zijn we aan het kijken in welke vorm dat zal zijn. En het andere is dat een vraag die we heel de tijd overal krijgen is, waarom maken jullie niet, zoals Bankwijzer al bestaat, een pensioenwijzer? Hè? Waarom?
Ja,
in Nederland
zeg mij gewoon wie de beste is.
Voilà. Geef scores op de belangrijke maatschappelijk relevante thema's en laat ons zien wie daarop het beste presteert.
Doe het zoekwerk voor mij.
Transparantie. Ja. Voilà. Mm-hmm. Als ze zelf niet transparant zijn, kan er geen onafhankelijke partij dat doen. Nu, dat is... Ik heb een team van heel deskundige mensen die daar willen aan meewerken. De grote uitdaging is, wie wil daarvoor betalen? Ja. In feite... Zou uw samenleving, zou uw gemeenschap, dus eigenlijk zouden publieke middelen heel logisch zijn om ze daarvoor te gebruiken. Zijn we aan het uitzoeken
zoals
of dat kan.
Voor energie gebeurt.
Voilà. Het is heel moeilijk om... Ja, je moet dan zo'n beetje subsidies hier of misschien toch een aantal privépartijen daar die zeggen, ja, wij willen daarmee uitpakken met die gegevens. Maar dus dat zijn we aan het uitzoeken, maar dat gaan we wel doen. We gaan wel, zoals je voor een frigo, ABCDE-score kunt zien.
En voor eten ondertussen ook. Voilà. De Nutri-score.
Zo'n dingen zijn op komst. Hè. Financieel programma van de Europese Commissie heeft ook een taxonomie gemaakt.
Het gaat ook in die richting.
Om te definiëren waaraan moeten producten voldoen en zo. Maar één ding is belangrijk om te onthouden. Ze gaan daar nooit helemaal uit zichzelf brengen tot op de lat die wij willen. Hè. Die lat wordt altijd omlaag gelobbyd.
Je moet als consument druk op het vat houden.
Ja, wij moeten blijven druk zetten. En ja, dat is wat vermoeiend, maar sluit je gerust aan bij anderen die het doen.
De link staat op onze site naar duurzaampensioen.be.
Klik op al die knoppen. En...
Dan kan zelfs confident.
Ik heb trouwens, dat is misschien het hoopvolste om mee te eindigen. Ik heb telefoon gekregen van een belangrijke bank in de medische sector. Die had op basis van ons project, ik denk, 5 mailtjes gekregen. En op basis daarvan, 5 mailtjes.
En dat was voldoende om de telefoon op te pakken?
Ja, dus het gaat niet over 100.000. Hè. Het gaat over een paar mailtjes waardoor ze zeggen, daar rinkelt iets.
Hoeveel luisteraars hebben wij? Het moet lukken, 5 mailtjes. Ik denk het wel. Aline Bond, dank je wel en veel succes. Interne keuken.